Zo, goedemorgen. Ik hoorde net zo'n lawaai daar. Ik dacht, even kijken. Misschien zijn er vlammen op de mensen. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Maar het kwam toch te veel van buiten, denk ik. Ja, ja, je weet maar nooit. Ik hoorde dat een keer van een prediker. Die dat zei van, wie heeft ooit bedacht dat je je ogen dicht moet houden als je bidt? Dat moet je nooit doen, want dan mis je dat. Dus, grappig. Ik ben nog niet zo ver dat ik dingen uit de losse pols doe, wat ik normaal gesproken wel doe. Maar een preek vind ik altijd eng, dus dat schrijf ik op. En het vervelende is, nee, het mooie is, je hebt houvast, want anders ga je alle kanten uit. Het vervelende is dat je er een beetje aan vast zit. Vanochtend nog, toen ik vrij vroeg wakker was, toen dacht ik, dat moet ik eigenlijk anders gaan zeggen. Maar ja, ik had hem al geprint. Ik denk, we zien wel wat er gaat gebeuren. Gea had het vanochtend ook al over gemeente zijn. Hoe belangrijk het is dat je samen bent. En daar gaat mijn preek ook een beetje over. Het is een week na Pasen. Opstanding uit de dood. Een overwinning op de laatste vijand. Jezus heeft het graf verlaten en hij heeft zich laten zien aan de vrouwen en daarna aan de discipelen. Vorig jaar, de week na Pasen, heb ik hier ook gestaan. En toen heb ik met u gekeken naar Maria, Johannes en Petrus, hoe zij alles beleefden. En nu wil ik graag kijken naar de relaties van twee bekende personen met hun omgeving. Petrus en Mozes. We kennen de verhalen van de discipelen die verrast worden door Jezus in een afgesloten huis. Wat nogal onverwacht is. De Emmausgangers, die werden ook een beetje overvallen. De ontmoeting die de discipelen hebben met Jezus in Galilea. Ze wisten dat ze hem zouden ontmoeten. Want hij had immers gezegd, ik ga u voor naar Galilea. Maar toen ze daar waren, herkennen ze hem niet. Misschien weet u ook nog wel dat in die ontmoeting Petrus 3 keer de vraag krijgt, hou je van me? Niet verwonderlijk, omdat hij 3 keer had gezegd, ik ken die man niet. Maar nu wordt hij gerehabiliteerd. En hij krijgt een persoonlijke opdracht. En het lijkt erop dat hij een belangrijke rol gaat spelen in de plannen van de Heer. Straks krijgen we het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. En daarin speelt Petrus opnieuw een belangrijke rol. Als hij de menigte toespreekt. Maar draait nu echt alles om hem? Is hij nu, na Jezus, de grote man? We gaan een aantal gebeurtenissen even bekijken in Gods woord. Ik lees het ook maar even voor. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is een belangrijke vraag. Die wordt ook aan jullie allemaal gesteld, ook op dit moment. Wie is Jezus eigenlijk voor jou? Wie zeggen jullie dat Jezus is? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, zoon van Jona. Want dit is je niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Petrus, ook wel rots genaamd. Nou is het interessant dat in Matteüs 16 wordt 2 keer het woord rots genoemd. Petrus maar ook Petra. Ik zeg je, je bent Petrus, en op die rots, en in sommige vertalingen staat op die Petra, zal ik mijn kerk bouwen. Nou, Petrus betekent inderdaad rots, maar meer in de zin van een losse kei, een losse rots. En Petra, dat is de grote massa, het materiaal waar het van gemaakt is. En wanneer Jezus zegt dat hij op deze Petra zijn gemeente gaat bouwen, dan bedoelt hij eigenlijk dat hij dat doet op de belijdenis van Petrus. De belijdenis van de mens die weet, net als Petrus daar kort voor net gezegd heeft, dat Jezus de Zoon van de levende God is. Dat is de rots, het fundament, ook de basis van de gemeente. De wetenschap, het zekere weten dat Jezus de Zoon van de levende God is. Nou, Joshua heeft ons 3 weken geleden uitgelegd wat er met die poorten van de hel bedoeld is. Poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik ga er verder niet op in. Wij kijken even verder naar die rots. Daar is iets merkwaardigs mee aan de hand. Als er iets massief en onverzettelijk is, dan is het toch wel een rots. Maar toch kan een rots ook voor verrassingen zorgen. U kent ongetwijfeld het verhaal van Mozes, die met zijn stok op de rots slaat. Als het volk dorst heeft en begint te klagen, krijgen we het volgende. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. En ze maakten Mozes verwijten. Geef ons drinken, geef ons water, zeiden ze. En Mozes zei, kan ik het helpen? Nee, dat zei hij niet. Hij zei, waarom maakt u mij verwijten? Dat is ongeveer hetzelfde, hè? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevig dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Om ons van dorst te laten sterven? Met ons kinderen en ons vee? Wij praten nogal eens makkelijk over dat klagende volk. Ze hebben altijd wat. Maar het zou je maar gebeuren. Met een enorme groep in de woestijn, geen water. Weet u nog dat er voor het laatst bij u geen water uit de kraan kwam? Is dat wel eens gebeurd eigenlijk? Ja, hè? Een paar jaar geleden was er een waterleiding gesprongen. Ergens. Klassen konden niet eens naar school. Er was toen nog, volgens mij was het rond op 1 april of zo. Nee, het was echt waar. Maar toen kwam de grap dat je kon alleen naar school als je 1 liter water meenam. En dat was natuurlijk de aanleiding van die gesprongen waterleiding. Ik weet dat in Zuid-Groningen en in Haren, weet ik zeker, er was inderdaad een enorme overstroming. De auto's konden er niet meer door en de kraan deed het niet. Maar goed, in elk geval dreigt hier dus een volksopstand. En ja, in die tijd kwam er geen nieuwe stemronde. We vermoorden gewoon de leider en we gaan terug. Zo simpel is het toch? Mozes liep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen? Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen me. En de Heer antwoordde Mozes. Ga samen met een aantal oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en hup, ga weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken geeft. Het was ook niet zo dat er opeens een rots naast hen uit de grond omhoog kwam. Ze moesten er wel even naartoe. En Mozes deed dit, in bijzijn van de oudsten van Israël. Hij sloeg op de rots, zo'n massieve rots waarvan je denkt van daar kun je op staan. En dan komt er water uit, merkwaardig. Hij noemde die plaats Massa in Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld, door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? Is de Heer wel in deze gemeente? Elke leider krijgt vroeg of laat te maken met tegenstand. Soms zijn argumenten helemaal niet meer nodig. Het gevoel neemt het over en de massa komt in beweging. Sorry. Het valt me op dat de Heer wel iemand roept om te leiden, maar hij bevestigt dat te midden van anderen. Mozes ging niet in zijn eentje naar die rots en hoppa. Nee, de oudsten gingen mee. Petrus krijgt ook zijn opdracht, waar de discipelen bij zijn. Zij zijn er getuigen van dat Petrus de opdracht krijgt. In het verhaal van Mozes, ben ik nou de zaak aan het verzieken? Nee. In het verhaal van Mozes zegt de Heer, ga samen met een aantal oudsten van Israël voor het volk uit. En als het zover is, dan staat er, Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Het gevaar is geweken. Het volk is voorlopig tevreden. De leider blijft gespaard. De rots die zo massief leek, bleek levend water te bevatten. Niet alles is dus zoals het lijkt. Nou, het begin van het nieuwe verbond wordt gekenmerkt door een welgelukte moord. Die op Rabbi Jezus. Die geen leider mocht worden. Want wie weet wat daarvan kwam. Ellende met de Romeinen. En vooral minder invloed voor de elite. Maar dan blijkt dat de dood van Jezus hun probleem niet heeft opgelost. Hij staat op uit de dood. Daar hebben de schriftgeleerden geen antwoord op. Het enige wat ze nog kunnen doen is keihard ontkennen en intimideren die in hem geloven. En zo waren op de eerste dag van de week de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Mooi hè, dat is het eerste wat hij zegt. En na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij jullie. Shalom. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kijk, je bent altijd te bereiken voor Jezus. Een gesloten deur is voor hem geen probleem. En na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Wie jullie? Hier wordt de gemeente bedoeld. De gemeente krijgt de autoriteit te vergeven of niet, te openen en te sluiten. De leden van de gemeente mogen geen eigen rechter spelen. Volgens sommige uitleggers betekent het zelfs dat die gemeente samen de zonde van de enkeling moet dragen en verdragen. Draagt elkanders lasten, staat er. Dat begint met verdragen. Waarbij je wel moet opletten dat je zonden niet goed praat. Die moeten wel worden aangepakt. Om die reden mag je ook je zonde belijden aan een broeder of zuster. Om samen naar de Heer te gaan en uiteindelijk van je zonde bevrijd te worden. Het beeld van een lichaam is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Als de voet zich flink stoot, heeft het hele lichaam daar last van. En als het hoofd geraakt wordt, kan het hele lichaam stuurloos worden. Maar ja, helaas. Eén van de 12, Thomas, Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, ja hoor, tuurlijk. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, als ik mijn hand in zijn zij mag leggen, dan zal ik het geloven. Hoe zal Thomas zich gevoeld hebben, denkt u? Heeft hij de boot gemist? Is hij de volgende die afvalt? Heeft hij zich afgewezen gevoeld? Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot waren, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Oké. Leg je vingers maar hier. Kijk maar naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas. Wow, mijn Heer en mijn God, wat een opluchting. Hij is het echt. En Jezus zegt tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Nou heeft Thomas in de geschiedenis een ongelukkige bijnaam gekregen. Die van ongelovigen. Hoe is het mogelijk? Iedereen mocht hem zien en Thomas niet. Thomas weet niet hoe hij het heeft. Kun je je voorstellen dat Thomas zich een beetje vreemd voelt? Moet je maar voorstellen dat je een keer niet naar de gemeente komt en dan hoor je van iedereen: er was een enorme windvlaag en iedereen stond in brand. Nou, zou je jezelf verwijten maken dat je er niet was? Of zou je denken, de Heer heeft gewacht tot ik er niet was en toen deed hij het? Heb ik weer. Die andere discipelen, die verwijten Thomas trouwens niks. En Jezus neemt zelf de moeite om Thomas te overtuigen. Misschien voelt u zich ook wel eens niet begrepen, als u iets niet kan geloven, wat anderen hebben meegemaakt. Dat ze enthousiast vertellen en dat u denkt, ja hoor. Eerst even zien en dan geloven. Het is trouwens niet altijd fout, hè? Het laat maar zien dat u niet vergeten bent om zelf na te denken. Maar het is ondertussen wel duidelijk. Jezus spreekt eerst tot de groep, de vergadering, de gemeente. Maar daarna vergeet hij de enkeling zeker niet. En die gemeente, dat is geen clubje mensen die toevallig ongeveer hetzelfde geloven. Het is een lichaam, maar wel van enkelingen. Met verschillende functies. En verschil mag er zijn. Moet er zijn. Petrus is een rots. Maar in zijn eentje zou het een zwerfkei zijn. Hij wordt gelouterd door vallen en opstaan. Vergeet niet dat hij minstens 2 keer de wind flink van voren krijgt. Door Jezus zelf. In Matthäus 16 zegt Jezus tegen hem: Satan, ga achter mij. Wanneer is dat voor het laatst tegen u gezegd? Ging u toen ook door de grond? En als hij net gerehabiliteerd is door Jezus aan het meer van Galilea, dan wil hij weten wat er met Johannes gaat gebeuren. En het antwoord is: wat gaat het jou aan? Jij moet mij volgen. De opleiding van Petrus gaat verder. In Handelingen 10 lezen we dat Petrus een visioen krijgt, waarin hij onrein voedsel mag eten. Zo. En als hij in het huis van de centurion een grote groep mensen aantreft, zegt de Heer des huizes: wij staan hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u ons door de Heer is opgedragen te zeggen. Petrus spreekt en het hele huis komt tot geloof. Wauw. En wordt gedoopt in de geest. Oké. Petrus is binnen. Zijn bediening is duidelijk. En dan wordt hij gevangen gezet door Herodes. Die heeft eerst iemand anders kopje kleiner gemaakt. En denkt: Petrus is de volgende. Simpelweg. Hij wordt gevangen gezet met het doel om te doden. Gered door een engel. Mozes had een leertijd van 40 jaar. En daarna een bediening van 40 jaar. En toen mocht hij niet het beloofde land in. Knars. Was hij mislukt? Had hij gefaald? Lijkt me niet. Maar hij handelde uit boosheid. Hij ging een rots te lijf. In plaats van hem in de naam van de Heer toe te spreken. En daardoor was hij voor het oog van de vergadering ongehoorzaam. En dat kon hij. Petrus werd als leider van de eerste gemeente aangewezen, maar hij kreeg meteen te horen dat hij een vervelend eind zou vinden. Vervolgens een standje omdat hij zich bemoeide met iets wat hem niet aanging, maar het was voor hem geen reden om te stoppen. Hij had zijn taak in de gemeente. En wij? Wij zijn de gemeente. De gemeente is de plek waar je getoetst wordt, waar je de ander tegenkomt en meteen jezelf in je eigen onhandigheid, je eigen wijsheid, je koppigheid, je minderwaardigheidsgevoel, je altijd maar weer vergelijken met een ander, geconfronteerd wordt. In de gemeente zal blijken waar je staat. Je kunt ervoor weglopen, maar je komt jezelf toch altijd weer tegen. Waar ben je van gemaakt? Petra, rots om op te bouwen? Of ben je van zand dat wegspoelt bij tegenstand? Ben je jaloers op een ander? Kun jij zijn weg gaan dan? In de gemeente, daar wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. De lengte, de breedte en de diepte. En als jij het idee hebt dat alles hetzelfde is, misschien kijk je dan te veel naar jezelf. Misschien kijk je te veel naar binnen, in plaats van om je heen. Wil je alleen wonen in het huis? Of wil je er ook aan bouwen? Wil je een lichaam met alleen maar oren? Of durf je een mond te zijn? Of een hand? Durf je samen gemeente te zijn en de fratsen van je buurman te verdragen? Dan ben je welkom in het huisgezin van God. Gebouwd op de Petra van je belijdenis. Het levende water uit de rots van ons behoud, Jezus. Dat zal je levend maken en vrij. Ik wil u nog even, als laatste zin, de laatste zin voorlezen uit mijn preek van Pasen 2023. En wij mogen verder met hem. Niet alleen, maar samen. Samen zijn we de tempel die Jezus wil bouwen op aarde. Wij mogen stenen zijn, laat je voegen. Zullen we bidden? Dank u, Heer, dat u ons voorbeelden geeft voor mensen die een taak krijgen, die het niet makkelijk hebben, maar wel doorgaan. Heer, u ziet ons hier, u weet hoe we hier zitten. Heer, we missen ook al die mensen die er niet zijn, omdat u ze heeft weggenomen, of omdat ze te moe zijn, of weet ik waarom, u weet het. Heer, maak ons standvastig. Maak ons als een rots, Heer, waar aan de ene kant mensen op kunnen staan, op kunnen bouwen, aan de andere kant dat we levend water kunnen uitgieten voor de mensen die dat nodig hebben. Heer, u zegt dat uw levend water een fontein van levend water in ons mag zijn. Heer, dat bidden we u, voor onze kleine gemeente. Heer, ik heb me afgevraagd de laatste tijd hoe lang we nog bestaan als gemeente. Maar ik weet, Heer, dat u ons niet in de steek zult laten en dat u tot uw doel zult komen. Help ons, Heer, om onze plek in te nemen, te doen wat goed is. Niet jaloers te zijn. Niet te willen wat een ander kan of wil of heeft. Maar onze eigen weg met u te gaan. Heer, ook dat, als dat wel eens pijn doet. Of teleurstelling oplevert. Help ons om steeds meer weer te zien op u. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.